U vindt de schriftlezing in Lucas 24, de versen 44 tot en met 49, en daarna in Romeinen 10, de versen 1 tot en met 15. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen, en ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat ge zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Vervolgens Romeinen 10, de versen 1 tot en met 15. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij hun ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn ze de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt ze? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien ge met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken, indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Met Gods wil vervolgen wij onze Dordtse leerregels. En aan de orde van behandeling is hoofdstuk 1, paragraaf 3. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 3. Daar belijden wij met onze vaderen, en opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigde. Want hoe zullen ze in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken, indien zij niet gezonden worden, volgens Romeinen 10, vers 14 en 15? Drie gedachten: in de eerste plaats Gods goedheid, in de tweede plaats Gods vrijmacht, in de derde plaats Gods roeping, Gods goedheid, Gods vrijmacht en Gods roeping. God is goed, onuitsprekelijk goed. Beaamt u dat? Zegt u vanmiddag, in God is geen kwaad te vinden. Hij heeft alleen maar goed gedaan in mijn leven. Tot op het moment dat ik hier zit. Je komt mensen tegen die indrukken hebben van Gods majesteit. Die bang zijn voor de dood en wat daarna komt. Altijd nog beter dan een gelatenheid, maar angst is alleen maar een gevolg van algemene overtuiging. Het komt niet verder. Als Gods geest ons zaligmakend overtuigt, dan gaan we Gods goedheid zien. En daar gaat het om. Want die goedheid van God, die verbreekt het hart. Die smelt het hart. Die maakt je klein. Het is Gods goedheid die mij leert dat ik een groot beest ben. En dat ik niet kan begrijpen dat de Heere mij dag aan dag achterna wandelt met zoveel zegeningen. Het is Gods goedheid die mij leert dat ik het niet verdiend heb dat de Heere naar mij zou omzien. Dat Hij zoveel bemoeienissen met mij heeft. Dat Hij mij roept, trekt, nodigt. Gods goedheid maakt altijd klein. Gods goedheid leert dat ik alles verzondigd heb. Niets verdiend heb. Weet je wanneer de zonde bitter wordt? Als de goedheid Gods in je hart is. Dan kun je jezelf eigenlijk niet begrijpen dat je toch altijd maar weer zondigt. Dan voel je de pijn van de zonde van je jonkheid, ook de tijd dat je God nog niet kende en zonder hem door het leven ging. Dan zeg je hoofdschuddend, wat ben ik toch een dwaas geweest om tegen zo'n goede God in te gaan. Om tegen zo'n goede God te zondigen. Als zijn goedheid ons hart vervult, dan zien we wie we zijn. Dan schamen we ons. Dan zijn we klein. En dan gaan we de zegeningen zien. Onverdiende zegeningen. Dan gaan we zien hoe de Heere ons achterna liep. En hoe Hij ons overlaat met zijn gunst bewijzen. Heb u wel eens in verbrokenheid gezegd, o God, wat ben u goed, wat bent u goed? Dus als er alleen maar angst is, dat is niet uit God hoor, dat is niet uit de Heilige Geest. Het heeft niks met geestelijk leven te maken, alleen maar overtuigingen zijn. Maar weet je wat uit God is? Dat is een goedheid. Gaan prijzen. Dat we hem gaan aanwijzen en zeggen, o God, wat bent u goed. Heb u dat wel eens gedaan? Verbroken, klein, het niet kunnen begrijpen. Dat de Heere je zo zegent en zoveel gunsten betoont, terwijl je het nog niet waard bent. Dat de Heere nog één keer naar je om zou zien. God is goed. Dat heeft te maken met zijn natuur, zijn wezen, hoe hij is, wie hij is. Johannes zegt het zo, God is een licht en er is gans geen duisternis in hem. Dat betekent dus, alles wat God doet, dat is goed, alles. Ik weet wel dat wij in onze hoogmoed daar wel vraagtekens achter zetten. Ik weet wel dat wij God wel voor onze rechtbank durven dagen. En zeggen, Heere, wat doet u? Dat lijkt nergens op. Maar de natuur van God is goed. Dat betekent alles wat uit hem voortvloeit, dat is ook goed. Alles wat hij doet, alles wat hij zegt, dat is goed. Dat is zuiver. Er is geen duisternis in God. Geen verkeerde bedoeling. Hij doet het nooit verkeerd. Kan wel een hele worsteling zijn. Ik zie die moeder nog zitten aan tafel. Ik kwam per ongeluk binnen. Ze was een van haar kinderen verloren. Het middel dat God voor mezelf heeft gebruikt. En ze zat aan tafel. God doet het niet verkeerd. God doet het niet verkeerd. God doet het niet verkeerd. Wat kan het een worsteling zijn? Maar het is toch waar. God is licht. En er is gans geen duisternis in hem. Hij doet alleen maar goed. Hij doet op aarde aan alle schepselen wel, staat er. Zijn goedheid is verspreid over al zijn werken. Niets wat God gedaan heeft, is verkeerd. Niemand zou ooit ergens de vinger bij kunnen leggen. Toen God al zijn werken overzag, toen kon hij, die volmaakt kan denken, niet anders zeggen. En ziet, het is zeer goed. Want God is goed. Hij is zeer goed. Hij is uitermate goed. Is God niet goed dat hij ons smaak geeft? Daar was over nagedacht. God geeft een mens te genieten van het eten. Stel eens voor dat je geen smaak hebt. Dan stop je alleen maar wat naar binnen om in leven te blijven. Maar wat kan een maaltijd juist als ook gezelligheid geven? Ruimte bieden voor onderlinge ontmoeting. Wat mag je genieten van het goede wat de Heere gegeven heeft? Is God dan niet goed? Als je met smaak mag eten, dat je gezondheid hebt, dat er onderlinge liefde, eensgezindheid is, dat je krachten hebt. Is God dan niet goed? Ik weet wel dat de psalmist van Psalm 119 zegt: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Dat is ook wat. Dat je ook onder je kruis zegt, wat is God goed, hè? Dat doen Gods kinderen wel eens. Dan zijn ze het ermee eens. Dan bedanken ze God. Dan voelen ze iets dat het kenmerk is van het kindschap, omdat God hen kastijdt. Nee, de kastijding als zodanig niet. Maar ze zien er Gods goede hand achter. Dat is ook een wonder. Dat je niet je verzenen tegen de prikkels hoeft te slaan. Alleen maar in verzet. Alleen maar boos bent op God. Alleen maar een vuist omhoog. Want haat verteert alleen maar jezelf. Dat je er klein onder wordt. Dat God zich met je wil bemoeien. Kijk, er kunnen momenten zijn dat je overladen wordt. Zijn gunst bewijzen dat je de goedheid Gods opmerkt. Dagen dat je gekastijd wordt en dat je alleen maar kunt zeggen, God is goed, uitermate goed. Ja, en al dat lijden dan? We hadden het er vanmorgen over na de Holocaust. Is er toch wat gebeurd? Fantijn kon niet meer in een God geloven. Heb het waarschijnlijk daarvoor ook niet gedaan. Maar dat zijn toch wel enorme vragen die we niet zomaar even kunnen wegpoetsen. Is God goed in het leven van Job als hij al zijn kinderen, vee, geld en eer en aanzien wegneemt? Is God goed als hij Farao met heel dat leger in de Rode Zee laat omkomen? Is God goed, al de honger, de nood die er is op deze wereld? Om maar heel dicht bij huis te blijven. En als we ogen hebben, we zien genoeg hoe de sporen van de zonde getrokken worden door ieders leven. Is God dan ook goed? En ziet, het was zeer goed. Dat die sporen er zijn, dat komt niet door God. Maar dat komt door onze eigen zonde. Waren er geen zonden, er waren geen wonden. Wij mogen niet aan zijn goedheid twijfelen vanmiddag, omdat er zoveel leed is. Alle smart komt ten diepste daar vandaan, dat we de goede God vaarwel hebben gezegd. En dat we de Satan zijn gevolgd. God is goed. Vindt u niet? Vindt u God niet onuitsprekelijk goed dat er vanmiddag nog adem in onze neusgaten is? Dat hij niet terstond na de val er een punt heeft achtergezet vanwege die gruwelijke zonde die Adam heeft gedaan en wij in hem? Is God niet goed dat hij deze aarde nog laat doordraaien en dat hij met zijn zorg nog steeds bij zijn schepping en schepsel betrokken is? Dat hij in het bijzonder zijn ogen laat gaan over de mensenkinderen, is God dan niet goed? Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Laten we toch alsjeblieft altijd beginnen waar God begint in zijn woord. Goed geschapen en moedwillig van God afgezworven. De dienst aan hem opgezegd. Zo begint de schrift. En als je dat ziet, als je dat leert, als God het vanmiddag je laat zien en je ogen ervoor opent, dan is het een wonder dat de adem nog in je neusgaten zit. Er zijn tijden als God overtuigd door zijn Heilige Geest, dat je soms met schrik wakker wordt. Ik ben er nog. Ik ben nog niet in de hel. Het kan nog. Dat je niet durft te gaan slapen, omdat je voelt dat je het verdiend hebt dat de Heere af gaat rekenen met je. Maar het is toch genadetijd, het lieflijke heden der genade. God had nog geen punt gezet. Wie verwondert er zich over dat het hart nog klopt, dat de adem nog in je neusgaten is? Heb iemand van ons het verdiend? De nagemaakt? De recht op? Dat we nog mogen zijn op deze aarde? Nee. Dat is alleen maar toe te schrijven aan Gods goedheid. Alleen maar aan zijn goedheid. Er is gans geen duisternis in God. Weet je waarin Gods goedheid uitblinkt? Dat hebben we de vorige keer gezien, hè? Dat hij zijn enige geboren zoon naar deze aarde gezonden heeft. Al zo lief had God de wereld. De wereld. Heb u zichzelf op één hoop geveegd met al die wereldse mensen? Al zo lief had God de wereld. Schiet het daar dan niet zijn goedheid in? Dat hij de grootste en de vuilste zondaar ter elfde uur zalig maakt. Of is uw oog boos, zegt de Heere Jezus, omdat ik goed ben? Kan ook, hè. Ja, dan zeg je, dan heb ik al 40, 50, 60 jaar in de kerk gezeten, hè? En dan komt zomaar even zo'n landloper binnen, die wordt in één keer geraakt. Misschien wel in een rouwdienst of in een trouwdienst. Die doet nergens aan. Dat is Gods goedheid, hè? En dan word je oogboos. Weet je waarom? Omdat je denkt dat je ergens recht op hebt. Daarom. En als je rechten hebt, dan zie je de goedheid Gods niet. Dan word je niet verbroken. Dan ben je niet klein. Is er geen verwondering? God is goed. Hij heeft zijn zoon naar deze aarde gezonden. Onuitsprekelijk goed. We hebben het gezien, en wat voor soort mensen dat waren de vorige keer. Die hadden de knechten al mishandeld, eruit gegooid, geknuppeld, gedood. Ze moesten er niks van hebben. Ze wilden geen afstand doen van het toegezegde deel aan de heren van de wijngaard. Brutale vlerken, opstandelingen, revolutionairen. En wat doet God? God zendt zijn zoon naar dat slagvolk, u en ik. Nou, dan zou je toch onder verbroken worden? Dan zou je toch klein onder worden? En zou je toch zeggen, o God, ik durf u niet meer aan te zien vanwege uw goedheid. Dat u uw zoon gezonden heeft naar mij, ellendeling, opstandeling. Ga nog een stapje verder. Daar begint ons artikel. Zend God goede tierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, opdat hij de mensen tot het geloof in Christus de gekruisigde zou brengen. Ziet u wat er staat? God geeft de bediening der verzoening om mensen tot het geloof te brengen. Want ze kunnen er zelf niet komen. Dat is wat, hè. Dat is wat. Heb je nou ooit wel eens met een paar afgekapte handen in de kerk gezeten? Dat u verkondigd is, want dat hebben we samen gelezen. Nabij u is het woord en je kunt er niet bij je. Heb u ooit wel eens als een blinde in de kerk gezeten? En dat Jezus Christus u voor ogen geschilderd werd. En je ziet hem niet. Hij gaat aan je neus voorbij. Heb je ooit wel eens als een verlamde daar in de bank gezeten? Dat Christus als het ware door de banken heen wandelde. Zo dichtbij, waar u had geen macht om op te staan en om hem aan te nemen. Ziet u? En u zendt God goede tierenlijke boodschappers van die zeer blijde boodschap om zondaren tot het geloof in de gekruisigde te brengen. Is God dan goed of niet? Heb niet alleen zijn zoon naar deze aarde gezonden en gezegd, zoek het dan verder maar uit. Wel nee, hij roept ook mensen van gelijke bewegingen als u en ik. Om dat heil te laten verkondigen. We lezen het nog een keer. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht. Ik reed van de week met een van mijn kinderen ergens. En we zagen wat zwaluwen. Toen zegt een ventje, was ik maar een zwaluw. Ik zeg, zo en waarom? Hij zegt, ja, dan kun je ook niet naar de hel. En dat is ook zo, hè. Als een zwaluw doodgaat, is het voorbij. Als een dier doodgaat, keert hij terug, verteert weg. Want een dier heeft geen ziel. Mensen. Als wij sterven, gaan we over naar die andere, eeuwige, onveranderlijke werkelijkheid. Maar eens kijken wat er staat. Hè, zijn er vanmiddag mensen die zo moeite hebben met de uitverkiezing? Eens kijken wat er staat. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht. Waarlijk roept Paulus uit. Hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Dit wat? U bent mens, dat is een voorrecht, want daarom kunt u zalig worden. Dieren kunnen niet zalig worden. Daarom ben ik blij dat ik geen zwaluw ben. Gevallen engelen kunnen ook niet zalig worden. Waarom zij niet? Engelen hebben ook gevoel. Zijn ook schepselen. Verkoren tot de eeuwige duisternis. En een mens kan zalig. Je zou toch van vreugde opspringen vanmiddag. Ik ben mens, hoort u het? En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht. Heb u het voorrecht wel eens gezien? Ik heb een ziel. Een ziel die behouden kan worden. Een ziel die zalig kan worden. Wat een voorrecht. Gods vrijmacht. Gods vrijmacht. Niet de engelen die vielen. Wel mensen die vielen. Hoort u dat? En als u mij vraagt waarom, dan zeg ik dat is verkiezing. Dat is verkiezing. Dus verkiezing opent vanmiddag de deur. En laat u verkondigen. Mens, u kunt zalig worden. Want de Heer Jezus is gekomen om mensen zalig te maken. Om mensen vrij te kopen. Om mensen te redden uit de klauwen van de Satan. U bent mens. Stort toch straks uw hart uit voor de levende God. En zeg maar, o God, hier ligt een mens. In zonde ontvangen en geboren. Een mens, vijand van u. Maar ik heb vanmiddag gehoord dat u mensen zalig maakt. Hier is zo'n mens. Doet het toch. Waarom niet? En opdat mensen tot het geloof worden gebracht. Dat is uitverkiezing. Dan moet je nooit meer zeuren over die uitverkiezing. Hè? Hij zegt een lot uit de loterij. God heeft gezegd, ik ga wel mensen zalig maken. Maar ik ga geen engelen zalig maken. Alle beide hebben ze tegen mij gezondigd. gruwelijk, moedwillig, tegen beter weten in. Maar voor de engelen is het voor eeuwig verloren, voor u en mij nog niet. Wat zegt hij? Ja, voor u en mij nog niet. Want het is nog het heden der genade vanmiddag. Dan zou je je tijd ervoor gebruiken, denk ik. Ik weet ook niet hoe lang. Misschien nog een week. Misschien nog 30, 40, misschien nog 60 jaar. Misschien als je stokoud wordt nog 80, ik weet het niet. Maakt me ook niet zoveel uit. Maar nu kan het nog. En opdat mensen tot het geloof worden gebracht. Is God dan goed of niet? Ik wil het nog even op een rijtje zetten. Ik zal niet alles herhalen. Twee dingen. Heb de Heer Jezus naar de aarde gezonden. Dat is één. Dat betekent de hemel ging open. God baande een weg van boven naar beneden. En twee is geen engelen, mensen. Dus God heeft vanmiddag mensen op het oog. Zitten er mensen in de kerk? Ben je een mens, mevrouw? Jongen, ben jij een mens? Opdat mensen tot het geloof worden gebracht. Hoor je het? Nooit meer vergeten. En dan komt die wonderlijke zin. Zend God goede tierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Daar wandelde de Heere Jezus. De meeste mensen hadden al 30 jaar lang niks in de gaten. Helemaal niks. Ze hebben misschien in Nazareth wel gedacht. Tjoh, die jongen van Jozef en Maria, die doet dan nooit verkeerd. Ik denk dat zijn leeftijdsgenoten hem ronduit saai hebben gevonden. Daar kon je niet mee spelen, daar kon je niet mee lachen. Daar kon je niks mee uithalen. Maar dat was het dan. Ze hebben niet in hem de Messias, de zaligmaker van zondaren gezien. Ze hebben hem niet gezien. Zelfs de kinderen van God hebben soms de ogen potdicht. De Emmausgangers, de discipelen. En Johannes zegt dat hij staat midden onder u lieden. Ik heb u hem anderhalf jaar voor ogen geschilderd. Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar zien, ik zie hem niet. Hij staat midden onder u lieden die gij niet kent. Het is het, hè. Zo dicht bij de zaligheid vanmiddag. De goedheid Gods is als een overstromende rivier. En ik zie hem niet. Ik ken hem niet. Ik hou mijn schouders op. Ik ga moedeloos weer naar huis. Zou het voor mij ooit nog kunnen? Zou ik ooit nog zalig worden? Weet je wat God nou doet? God roept mensen tot het ambt. En hij zendt ze uit om verkondigers te zijn van die zeer blijde boodschap. En weet je? Daar gaat God zijn eigen zoon bekendmaken. Dat doet God. Maar je moet maar goed rekenen, dat zijn nou echt die Dordtse leerregels. God doet alles of hij doet niks. Hij doet alles of hij doet niks. Die hij geroep, die hij verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. God doet alles. Daarom is zalig worden zo'n eenvoudig werk. Zie je? Nu gaat God zijn zoon bekendmaken. En sinds Pinksteren heeft hij de deur als het ware open gedaan naar het heidendom. En zijn apostelen, weggezondenen, uitgezondenen. Uitgezonden tot aan de einden der aarde. Ook in Scherpenissen. Om Jezus Christus bekend te maken. In twee kenmerken dat een man geroepen is om een dienaar van Christus te zijn. In de eerste plaats geeft God een bekwaamheid. Bekwaamheid om de schriften te ontvouwen. En het woord te verkondigen. En in de tweede plaats, daar moet je maar goed opletten, hij zal u Christus verkondigen. He? Je hebt van die preken die klinken prachtig. Maar dan komt de naam van Jezus niet of nauwelijks in voor. En dat kan links... En dat kan rechts. Maakt niet zoveel uit. Daar moet je maar goed op letten. Een dienaar die van God geroepen is, die zal altijd van zich afwijzen. Zeggen, zie, daar heb je hem. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Kijk, Dat doen de dienaren van Christus. Ze zullen hem schilderen, voor ogen schilderen. Dat wil zeggen, ze zullen de Heer Jezus zo nabij leggen aan uw hart, dat je er niet meer omheen kunt. God zendt goede tierelijk. Heeft u dat wel eens verbroken? Stel nou eens voor dat de Heer Jezus 33 jaar op aarde had gewandeld. Toen hij daar op aarde wandelde, toen liep onze voorvader hier in Nederland in berenvellen. Ze dienden afgoden, verder niet. Maar God zond goede tierelijk boodschappers van die zeer blijde boodschap, van dat zeer blijde evangelie. Dat heeft God gedaan. Hij heeft de wereld bekendgemaakt dat hij in Christus gekomen is. Daar gebruik je weliswaar mensen voor die hij gezonden heeft. Maar God is het die het doet. Hij maakt zijn eigen zoon bekend. Zal ik het eens eenvoudig zeggen? Als er nou een kindje geboren is, dan belt de vader en de moeder de familie op en zegt: joh, er is bij ons een jongetje geboren, er is bij ons een meisje geboren. En dan ga je ervan vertellen hoe het meisje heet en hoe het eruit ziet en hoe het gegaan is. Nou, dat doet God met eerbied gesproken. En hij stuurt ons vanmiddag als het ware een geboortekaartje waarop staat: heden is u geboren, de zaligmaker, Jezus Christus, in de stad van Bethlehem. En hij stuurt zijn dienaren om u die kant op te wijzen, naar Bethlehem, haast u, naar Golgotha, waar hij gekruisigd is, waar zondaren zalig gemaakt worden. Hij zendt. Goedentierenlijk. Is God goed of niet? Dat hij ze zendt. Onze tweede gedachte: Gods vrijmacht. Want er staat dat hij ze zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil. Dat bepaalt God zelf. Dat evangelie dat gaat als een kronkelende rivier over deze wereld. Dan hier, dan daar. Nooit wordt gelijktijdig over heel de wereld aan alle mensen het evangelie verkondigd. Dan bloeit op dat continent de kerk. En dan bloeit de kerk weer op dat continent. Er is God vrij in. Soms ene dorp wel en het andere dorp niet. De ene kerk wel en de andere kerk niet op eenzelfde dorp. Wanneer hij wil, tot wie hij wil. Steeds maakt God onderscheid waar het niet is. Is u dat opgevallen in deze artikelen? Waar kun je struikelen over de uitverkiezingen? Maar steeds maakt God onderscheid waar het niet is. Heb je nou die les al eens geleerd? Niet altijd met dat ja maar. Maar zeg: ik lig op dezelfde hoop. We hebben alle gezondigd en we derven de heerlijkheid Gods. Dat is één. De mens ligt verloren, ik ook. En toen heeft God zijn zoon gezonden naar deze wereld. Maar hij maakt hem niet overal bekend. Duizenden jaren was het alleen Israël die het geheim van de verzoening bij zich droeg. En incidenteel was daar een heide van buiten Israël die ingelijfd werd in dat verbond der genade. Denk maar aan een Rut. Maar God brak de middelmuur van het afscheidsel af. En hij ging de heidewereld in. Maar ook zijn vrijmacht. Filippus haalde hij weg uit Samaria om daar een moorman zalig te maken. Paulus zat te tasten en te worstelen waar hij naartoe zou gaan. Hij wilde nog ergens in Azië het evangelie verkondigen. Maar God zei: nee, de tijd is rijp. Er wacht een Lydia, er wacht een stokbewaarder. Europa, ons continent, ons werelddeel, moest het evangelie horen. En toen heeft God voor het eerst een kruis gezand, op Europese bodem gezet. En het woord is doorgegaan. Tot wie? En wanneer hij wil. Gods vrijmacht. Vrijmacht. Wat is er nog in Friesland, in Noord-Holland, in Limburg, grote delen van Brabant? Als je in Zeeland gaat en je kijkt naar de eilanden hieronder en Zeeuws-Vlaanderen, wat is er dan nog van de ware dienst van God, van het evangelie van de verzoening? We hoeven maar heel dicht bij huis te blijven. Gods vrijmacht. Waar? Wanneer, tot wie hij wil. Dat is Gods soevereiniteit. Gods soevereiniteit. Hij zendt en een dienaar heeft te gaan. Als je daar nou eens over nadenkt. Eens over nadenken. Als wij vanmiddag nu het kruisevangelie hebben van de gekruisigde Christus. Dat wil dus zeggen van de Zoon van God die vervloekt is, plaatsvervangend. Wij hebben dat evangelie. Dat wil God, hoort u dat? God wil dat vanmiddag en al zoveel jaren dat kruisevangelie u verkondigd wordt. Dat wil God. Hij wil het op andere plaatsen niet, maar hij wil het hier vanmiddag wel. Is dat geen voorrecht? Is dat de goedheid Gods niet? Hebben wij dat verdiend? Heeft Scherpenisse jaren geroepen, omdat u zo'n dorst had naar de levende God, en dat daarom de Heere nog doorging om dat evangelie onder ons te laten verkondigen? Of hebben we misschien jarenlang toch in ongeloof de Messias verworpen? En toch is het evangelie er nog. Toch is daar nog de nodiging tot het heil. Wat een wonder dat wij dat gepredikte woord hebben. Maar laat het u niet genoeg zijn om in dat voorrecht te roemen. Pas op. Dat kunnen we ook zelf genoegzaam worden. Zelf ingenomen zijn. En we zeggen, ja, wij hebben de waarheid. Wij hebben een goede dominee. Hier kun je tenminste nog kerken. Want als dat het enige is, dan zal het alleen maar tegen u getuigen. Want immers kerken onder de waarheid brengt een ontzaglijke verantwoordelijkheid met zich mee. En verloren gaan onder de waarheid, dat is vreselijk, vreselijk ronduit. Want dan zullen de mensen die het nooit gehoord hebben, daar in Zeeuws-Vlaanderen of op Walcheren of Zuid-Beveland, die zullen het niet zo zwaar hebben in de hel dan wij. Hoort u dat? Wij zijn tot de hemel toe verhoogd. Maar indien wij alleen maar roemen op het voorrecht dat we hebben, zullen we tot de hel toe nedergestoten worden. God zendt tot wie en wanneer hij wil. En hij zegt vanmiddag in zijn verkiezend welbehagen, en nu wil ik dit aantal mensen in Scherpenisse, of die meeluisteren, met het evangelie tegemoet treden en Christus de gekruisigde aanbieden. Dat is een groot voorrecht. Dat zal ik u zo nog laten zien. Maar het is ook een ontzaglijke verantwoordelijkheid. Nooit zal vanmiddag en vanaf vanmiddag tot in eeuwigheid iemand kunnen zeggen, voor mij kon het niet. Ik heb het nooit geweten. Dat betekent dat u straks verloren gaat, terwijl het aanbod van genade er is geweest. Tot wie hij wil. En wanneer hij wil. Wat betekent dat? Wel, dat is Gods soevereiniteit. Wat is dat? Dat is een moeilijk woord, hè? Een soeverein kennen wij niet meer. Onze huidige koning is niet soeverein. Maar vorsten in het oosten waren het wel. Vorsten in de tijd van de Bijbel waren het wel. Het waren soevereine vorsten. En daarmee behoorden zij een afspiegeling te zijn van de soevereiniteit van God. Of ze het waren, dat is een tweede. Maar wat is nu Gods soevereiniteit? Wel, dat hij zijn oppergezag uitoefent. Dat wil zeggen, niemand kan hem dwarsbomen. Niemand kan hem dwarsbomen. Niemand kan zijn voornemen verhinderen. Hij is ook aan niemand onderworpen. Hij is ook niet aan zijn eigen wetten onderworpen. God mag doen wat hij wil. En hij doet ook wat hij wil. Hij is niet grillig. Hij is uitermate betrouwbaar. Maar hij mag doen wat hij wil. En hij doet ook wat hij wil. Dat is Gods soevereiniteit. Wel, dat wordt gehaat. Ik denk dat Gods soevereiniteit het meest gehaat wordt door onze oude natuur. Dus door een natuurlijk mens. Een natuurlijk mens die bokst daartegen en die haat het dat God soeverein is. Maar het is het meest troostrijk voor Gods kind, echt waar. Dat namelijk dat hij op de troon zit. Want God mag overal zijn, maar hij mag niet op de troon zitten in mijn leven. Hij mag niet bepalen wat er in mijn leven moet gebeuren. Hij mag het niet voor het zeggen hebben in mijn leven. Hij mag niet met het zijne doen wat hij wil. Dan voel ik me zo op mijn tenen getrapt. Zo ongelooflijk op mijn tenen getrapt. Maar God is soeverein. Hoort u het? Niemand kan zijn voornemen verhinderen. Dwarsbomen. De duivel wel geprobeerd. Heeft die Haman voor gebruikt. Bijvoorbeeld. Herodes voor gebruikt. Om te verhinderen dat de Heere Jezus geboren zou worden. Moet je luisteren. Dat is Gods soevereiniteit. Gods soevereiniteit is dat hij vanmiddag wil dat zondaren onvoorwaardelijk zalig worden. Dat betekent dat zondaren niets hoeven te doen om zalig te worden. Helemaal niets. En de voorwaarden die vervuld moesten worden, die heeft hij op zijn zoon gelegd. De Heer Jezus. Zo wilde God het. De duivel niet. Hij dacht onder het Oude Testament, ik moet zorgen dat het volk van Israël vernietigd wordt. Dat het van de aardbodem verdwijnt. Want dan kan Christus er niet uit geboren worden. En toen de Heer Jezus geboren was, toen heeft hij altijd geprobeerd of om hem te doden. Om hem van het kruis af te krijgen. Het is hem niet gelukt. God heeft de voorwaarden om zalig te worden op zijn zoon gelegd. Dat wil zeggen, hij moest in de eerste plaats in de gelijkmaking van het zondige vlees geboren worden. We hebben die diepe vernedering de vorige keer gezien. God heeft zijn zoon in het vlees gezonden. De hemel leeggegeven. Zijn vermaak weggegeven. En de Heer Jezus kwam in de pestwalm van de zonde. Voorwaarden om mensen zalig te kunnen maken. Een andere voorwaarde was dat de Heere Jezus de vloekdood zou sterven en de toorn van God zou dragen op het kruis. En de Heere Jezus heeft eraan voldaan, opdat zondaren zalig konden worden. Hij moest tot in de dood vernederd worden en begraven worden. En de Heere Jezus heeft het gedaan. En God heeft hem opgewekt. En toen hij aan alle voorwaarden had voldaan, toen heeft hij hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. En die naam, die enige naam waardoor zondaren zalig kunnen worden, wordt u vanmiddag verkondigd. Dat wil God. Dus God zegt vanmiddag tegen u en mij, zie op de Heere Jezus, die alles heeft volbracht. Hij zegt, o zondaren, zondares, u hoeft niets te doen aan geen enkele voorwaarde om zalig te worden. Dat is wat. Want al de voorwaarden zijn vervuld in Christus. En u haat Gods soevereiniteit. Want u denkt dat er onrecht is in God. U schopt tegen die verkiezing aan, want waarom de een wel en de ander niet? Zolang u Gods soevereiniteit haat, haat u uw eigen zaligheid. Want het is vanmiddag geen verhaaltje om u op de been te houden, maar het is het welmenende aanbod van genade dat God u laat verkondigen. Hoort u het? Wanneer en aan wie hij wil. En hij wil het vanmiddag aan u scherpenissen. Dat hij zegt, alle voorwaarden om zalig te worden zijn in de Heere Jezus vervuld. De weg is open. Het is volbracht. Er is betaald. Hoor je het? Hoor je het? Dat is Gods soevereiniteit. Dat welmenende aanbod van genade. Wanneer? Tot wie? Toen ik de eerste keer hier bevestigd ben, schreef wijlendominee van der Haar een briefje naar mij. Hij zou meegedaan hebben met de handoplegging, maar de man was ernstig ziek, hij kon niet. En toen schreef hij hoe bijzonder het was dat vroeger Scherpenissen een van de meest linkse gemeenten was, om dan die vervelende termen maar te gebruiken. En u laat vanmiddag God u het heil verkondigen, bij de wel eens klein onder. Dat is één. En weet je wat het ook vanmiddag betekent? Zit er nou vanmiddag één in de kerk met een brandende vraag. Zou het voor mij kunnen? Zou God mij zalig willen maken? Zou de Heere Jezus ook voor mij zijn bloed willen storten? Zou? En als dan God al je zonden je laat zien? Als hij laat zien wie je bent, hoe je jaren maar hebt geslapen, beetje godsdienst en voortgemodderd bent? Als God je wakker heeft gemaakt, en je zit hier als een ontwaakte zondaar, dan denk je, nee, dat kan voor mij niet. Ik heb de tijd voorbij laten gaan. Ik heb te veel gezondigd. Ik heb te veel op mijn kerfstok. Ik heb te veel zonde. Wanneer? Tot wie? Hij wil het vandaag. Tot u. Dit gezelschap. Dit getal. Niet één meer, niet één minder. Zo heeft God in zijn eeuwig welbehagen opgenomen. Dat hij welmenend zijn handen uitstrekt. Tot een ieder onze. Hoort u dat? Welmenend. En dat is nou verkiezing. Dat is verkiezende liefde. Dat is nou Gods soevereiniteit. Dat hij zegt vanmiddag tot u. Ik heb een woord tot u. En niet zomaar een woord. Maar een woord ter zaligheid. Dat is toch gemeente om voorover te tuimelen. Om uit de bank te vallen. Het is toch ongelooflijk. Dat God ons uitverkoren heeft. Om onder de bediening der verzoening te zijn. Hij laat u Christus vanmiddag aanbieden. U wordt heden verkondigd. Weet je wat de Heer Jezus zei? Je wil niet. Wat zei hij? Zei tegen kerkmensen. Tegen verbondskinderen. Zei hij. Dat zei hij tegen mensen die uitverkoren waren om op die tijd te leven. Terwijl de Heer Jezus daar op aarde wandelde en wonderen deed. Gij wilt tot mij niet komen. Toen had hij al zoveel wonderen gedaan dat het gerucht zich door het hele land had verspreid. En dat de overste van het volk, de geestelijken tussen aanhalingstekens, hun positie in gevaar zagen komen. En toen zei hij in de prediking. U wilt niet. En u kunt nog tot uw 65ste u overeind willen houden. Maar als u straks de laatste adem uitblaast en oog in oog met God staat. Dan kunt u 1000 keer over de uitverkiezing hebben gesproken. Maar dan zegt God, u wilde niet. Dat betekent vanmiddag dat hij zo welmenend zijn handen uitstrekt. Zijn vriendschap aanbiedt. De Heere Jezus u aanbiedt. De kruisverdiensten u aanbiedt. De weg is open. Het is volbracht. Ik weet niet hoe ik het u onder woorden moet brengen. Om de gewilligheid van God u te verkondigen. Maar u en ik. Wij willen van nature niet. Weet u wanneer dat wonder beleefd wordt. Zij u de vriendschap aanbiedt. Weet u wanneer u hem graag omhelst en aanneemt? Het einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. Want een ieder van Gods kind is gewillig het verbond der genade ingegaan. Zonder enige dwang. De Heer heeft hem getrokken. De Heer heeft hem overreed. En er is een dag gekomen dat we op de voorwaarden van het genadeverbond. En die heb ik u gepredikt. Die zijn in Christus vervuld. Zalig wordt. Onze laatste gedachte. Gods roeping. Want het staat er ook. Hij roept de mensen tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Dus hij gebruikt zijn knechten om zondaren te roepen. Wat betekent dat? Is er vanmiddag iemand die denkt, ja, voor mij zal het wel niet kunnen. Want ja, ik leef eigenlijk niet netjes en ik ga misschien ook maar 1 keer naar de kerk. Ik voel wel dat het anders moet. Kijk, dat is niet voor mij. Is er iemand vanmiddag die zegt, dat is niet voor mij. Ik kan het bijna niet meer geloven na de tweede gedachte. Dat er vanmiddag nog iemand is die zegt, en voor mij kan het niet. Het is niet voor mij, want God heeft het u aangeboden. Maar goed. Je kunt je zo slecht voelen, dat je zegt, voor mij niet. door wier dienst, staat er, hij de mensen roept tot bekering. Hoort u het? U wordt geroepen. Wat betekent dat? Nou, dat is niet zo moeilijk, hè? Dat betekent inderdaad dat God mensen roept die met de rug naar hem toestaan en die steeds verder weglopen. Zulke mensen worden geroepen. Hoort u dat? Dus inderdaad, er moet wat veranderen in je leven. Want wij worden geroepen niet om naar de hemel te gaan. Wij worden niet nageroepen van de Heere Jezus is voor alle mensen gestorven. Geloof dat maar. Dan wordt u vanmiddag niet geroepen dat het allemaal in orde is. Nee, u wordt geroepen tot bekering. De Heere zegt, draai je om, u bent welkom bij mij. Is toch wat, hè? Alleen al dat woordje roepen. Dat is om je te verwonderen over de goedheid Gods. God roept mensen die bij hem weglopen. En hij blijft maar roepen. Hoe lang heeft hij u al geroepen? Welmenend geroepen. Het is toch wat? En u hebt al die jaren gezegd, laat toch roepen. Maar God heeft niet gezegd, laat me gaan. Nou, kom een keer, hoor. Als die rijke jongeling bij hem komt en hij staat op het kruispunt, dan laat de Heere Jezus hem gaan. Kom een keer hoor, als je straks voor zijn rechterstoel staat, hij laat u gaan. Of sterker nog, hij werpt u weg in die eeuwige duisternis. Maar vanmiddag zegt hij nog niet, ik laat u gaan. Hij roept opnieuw zondaren tot bekering en tot het geloof in Christus. Al bent u zo ver weg. Hoor je dat, mijn jongen? Al ben je zo ver weg. Hoor je dat, vrouw? Al bent u zo ver weg. Hij roept u. Welmenend. Indringend. Want het is hem ernst. Voorwaar, mijn God heeft geen lust. In de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. God roept. Hoe kun je nou weten of je geroepen bent? Je bent geroepen. Je bent geroepen. Ja, maar dominee, u weet het wel, hè? U bent geroepen. We hebben toch die uitwendige en inwendige roeping. U bent geroepen vanmiddag. En als die roep nu postvat, dan roept God je altijd uit de zonde. Zo staat het er, tot bekering. Ook mensen die zeggen, al die buitenkant doet er allemaal niet toe. Hè. Zo, je mag ook best wel genieten en plezier hebben, natuurlijk. Hebben we het net gehad dat God ons smaak gegeven heeft, zodat je geniet van het eten, toch? Maar God roept altijd op bekering. Hij roept Abraham uit de afgodendienst. Hij roept de Samaritaanse vrouw uit de wellusten. Daar moet je maar eens op letten, hè. Als die roep naar binnen gaat, als dat woord naar binnen gaat, dan zeg ik niet dat je niet meer in de zonde valt. Maar ik zeg wel dat de smaak eruit is. Plezier is eruit. Vreugde is eruit. Je voelt je eigen terstond een vreemdeling hier beneden. Je weet ook niet goed wat er gebeurt. Als die pijl naar binnen gaat vanmiddag. Dat overkomt je, om het zomaar eens te zeggen. Maar God roept je altijd uit de zonde. Het kan ook zijn uit de zonde van de eigen gerechtigheid. Dat je als zo'n keurige, vrome jongen vanmiddag in de kerk zit. En dat je hebt gezegd, Heere, heb geduld, ik zal u alles betalen. En dat woord vanmiddag naar binnen gaat. En dat God je in één keer je goddeloosheid laat zien. Dan roept hij. Je zal, zal, of vervolg je me. Dus als God roept, dan roept hij je ergens uit. Als bekering. Je kunt niet meer voortleven zoals je leefde. Dat woordje bekering, dat staat wel 60 keer in het Nieuwe Testament. De Heere Jezus begon ermee. En hij stuurde, we hebben het gelezen, zijn discipelen er mee uit. Om te prediken bekering en vergeving der zonden. Hoor je dat? U hebt zich te bekeren. U heeft verder nergens mee te maken dan met die geopenbaarde wil van God. U hebt zich te bekeren. God wil dat u dat vanmiddag ook hoort. God wil ook dat u dat doet. Hij eist het rechtvaardig. Maar als het woord vanmiddag naar binnen gaat, dan worden wij geroepen tot bekering. Weet je, dat woord dat leert mij nog iets. Er moet wat gebeuren met een mens. Ik zeg het nog maar een keer, want ik krijg het gewoon niet meer op een rijtje. Er moet wat gebeuren met een mens. En hoe kan het nou zijn dat u vanmiddag zegt, ik geloof ook, maar u weet niet goed wat er gebeurd is in uw leven. Dat kan toch niet? God draait je 180 graden om. Of je nou als een vrome Saulus hebt geleefd of als een goddeloze Manasse. Dat is toch in feite hetzelfde. God draait je om. 180 graden. Als hij je uit de duisternis trekt. En je in alle verwarringen en alle vragen je ogen opent voor de gekruisigde Christus. Daar staat er, hè. Niet voor Jezus die zo goed zijn best heeft gedaan op aarde. Niet voor Jezus die alle mensen zo heeft lief gehad. Maar voor Jezus Christus de gekruisigde. Bekering en geloof in Jezus Christus de gekruisigde. Dus dat kan best wel zijn dat u wel een ommekeer hebt meegemaakt in uw leven. Dat kan. Dat je ernstiger geworden bent. Maar dat je niet kunt vertellen het geloof in Jezus Christus. Hoe hij aan je ziel is geopenbaard. Sta je overal buiten, mensen. Sta je gewoon in je natuurstaat. Dus er kan best wel wat gebeurd zijn in je leven, dat wil ik niet ontkennen. En dat moet je zelf ook niet ontkennen. En moet je ook niet weggooien. Daar moet je niet verachtelijk over doen. Want elke bemoeienis van de hemel met de aarde is de goedheid Gods. Maar ga er ook alsjeblieft niet op zitten. Tot het geloof in Jezus Christus. De gekruisigde. Dat wil zeggen, die daar hing in de vloek, daar. Die daar hing in de plaats waar de aarde me niet kan bekoren en niet meer wil. En waar de hemel gesloten zit. Zijn er vanmiddag nog mensen die in niemandsland leven? Kent u dat ook uit uw eigen leven? Waar je zo radicaal verloren bent, dat er nergens meer plaats voor je is. Onhoudbaar. Daar is hij, de gekruisigde, staat er. Dat is naar de schrift. En alle andere verhalen, dat zijn inderdaad maar gewoon verhalen. Je houdt jezelf voor de gek, je houdt een ander voor de gek, maar God houdt je niet voor de gek. Jezus Christus, de gekruisigde. Ik zal nog één ding ervan zeggen, over de volgorde bekering en het geloof in Jezus Christus. Ik zou er maar niet te veel over willen discussiëren vanmiddag. Wat nu eerst en is dat de noodzakelijke volgorde en noem maar op. Kijk, ik weet wel dat de Heere Jezus altijd in de verlorenheid gevonden wordt. Dat geloof ik vast en zeker. Dat is Bijbels. Hij is de gekruisigde. Dus dat er wat aan vooraf gaat, dat zij zo. Maar laat één ding helder zijn. Bekering en geloof, die horen bij elkaar. Je mag dat woordje en inderdaad als een voegwoordje lezen. Dat is uitermate sterk. Je zou kunnen zeggen, 2 secondenlijmen, je krijgt het nooit meer van elkaar af. Want ze zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Bekering en geloof in Christus. Want ik kan mij bekeren tot het Jodendom en ik kan mij bekeren tot het Heidendom en ik kan mij bekeren tot... Maar het gaat om de bekering tot het geloof in Christus. Dat is 1. U mag dat woordje en ook lezen als een dubbele punt. Eigenlijk ook hetzelfde. Dat betekent dus een uitleg. De inhoud van de waarachtige bekering is het geloof in Jezus Christus. Dus waar het om gaat, is het ooit gekomen tot de inlijving in Christus. Moet je nog 1 keer lezen wat er staat, hè? En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht. Door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigde. Het staat er. En helemaal niet vanmiddag om lijdelijk te doen, want ik heb u gezegd, bekeert u. En gelooft het evangelie, dat is het appel dat tot ons komt. Maar is er nou vanmiddag 1 die het weet wat het is om afgekapte handen te hebben? Blind is, lam is, die niks kan. Dan is de vrijmacht Gods zijn verkiezend welbehagen. Dat door niets of niemand te stuiten is, door al mijn zonden en ongerechtigheden niet. Dan is dat vanmiddag voor mij het evangelie. Want ik word zalig, omdat God het doet. Amen.